Eens even kijken hoor. Ja, ik had beloofd aan Jan-Willem, ik zat pas heel glansrijk in de dienstleidersoverleg een paar leuke dingen te vertellen. Waarom vertel je dat nooit in de dienst? Ja, waarom niet? Dus dat zal ik, ik heb beloofd dat ik dat zou doen, zal ik me aanhouden. Recent was Vineyard Amsterdam 15 jaar, bestond 15 jaar. Ze vierden die verjaardag met een wat andere dienst, met veel gasten en allerlei lekkernijen en... Ik mocht daarbij zijn. En eerst hadden we een stukje een tijd van de dienst. En aan het eind van die, ik stond helemaal achteraan. Zij komen samen in de Uilenburger Schule. Een oude synagoge die gerestaureerd is. Een heel mooi gebouw, vind ik. En ik stond achteraan. En nou, de laatste tijd is er nogal wat beweging van Gods geest in de gemeente daar gaande. Dus eigenlijk sinds de conferentie... zie je daar meer en meer van. En ik stond achter een jongen en die stond met zijn handen zo open. En ik keek naar zijn handen en ik zag dat die helemaal glinsterde. Dat daar, of het was zweetig of ze spreken ook wel eens over dat het soms kan gebeuren dat mensen wat alsof er olie op de handen zit. En ik vroeg hem daarom, zo zag je ze op zijn schouder, van hey, wat gebeurt er met je handen? Wat voel je aan je handen? En hij zegt, ze zijn helemaal heet. Dus ik zei van, nou, het zou kunnen zijn dat iets is wat de Heilige Geest doet en dat een uitnodiging is om mee te bidden in de bedieningstijd. Dus zie je het zitten om samen met mij naar... zij hebben ook zo'n plekje in de zaal, zoals wij daar vaak doen. Hebben zij ook zo'n plekje, dat was bij hun vanuit de achterkant van de zaal zien, aan die kant. Dus ik liep met hem samen daarheen. En er kwam net een ander gemeentelid, een jongen die gebed wilde ontvangen. Dus we vroegen aan hem van... het diagnosevraag, ik weet niet of je het vijfstappenmodel van bediening nog kent. De eerste stap is diagnose, de tweede stap is het is vragen wat wil je. En de tweede stap is de Heilige Geest uitnodigen, dan wachten en dan zegenen wat God aan het doen is. Dus ik vroeg van, waarom wil je gebed? Hij zegt, mijn hele nek zit vast. Ik heb pijn hier en mijn nek en mijn schouder en daar wil ik heel graag gebed voor. Dus we nodigden de Heilige Geest uit en ik zei tegen die jongen die ik meegenomen had, van nou leg je hand die zo heet is... Leg die gewoon eens op zijn nek. En we hebben even gewacht. En daarna gevraagd van hoe is het nou. Zodat we konden zegenen wat God aan het doen was. En hij zegt, het is helemaal weg. Ik loop al een paar dagen met enorme pijn. Hij zegt, het is helemaal weg. Ik kan alles gewoon bewegen. En die jongen die was heel gelukkig daarmee. Kan ik je vertellen. Maar nog leuker vond ik het gezicht van die gast met die hete handen. Die Dat was heel mooi om te zien. Dus daar prijs ik de Heer voor om daarbij te mogen zijn. En het tweede getuigenis is meer een iets bemoedigend. Ik vond de laatste paar weken niet simpel als het gaat om mijn medische avontuur. En op een gegeven moment zat ik in de auto. Ik had wat afleiding, was het nieuwste boekje van John Mark Comer. Practicing the Way. Dat is aanraden trouwens als je van Engelse boeken lezen houdt. Ik was dat aan het luisteren als audioboek in de auto. En ja, hoe gaat het dan? Ik reed ergens op de A1 bij Amersfoort en het was druk en ik luisterde half. En op een gegeven moment hoor ik in het audioboek mijn naam. Menno. Ik dacht, hè, wat hoor ik nou? Zegt hij nou Menno? En ik even terugspoelen zo, heel voorzichtig, terwijl ik op de weg bleef kijken, proberen die goede toets te pakken. Zo van... En ja hoor, hij zei inderdaad, Menno, hij was aan het vertellen over het verhaal in Johannes 15, waar Jezus zegt, Engels boek, abide in me. En hij zegt, als je het Griekse woord bekijkt, dat woord is Menno in het Grieks. Dus ik thuis meteen opgezocht in de ESV en ik dacht van, heer, dat is wel heel bijzonder. Bent u iets tegen mij aan het zeggen? Sowieso in de context, misschien zegt de Heer, blijf dicht bij mij, abide in me, blijf in mij, zoals ik in u blijf. En toen keek ik even naar de betekenissen van het woord en ik dacht, nou, dat is toch wel troostend. De betekenissen van het Griekse woord zijn to stay in a given place, state, relation or expectancy. Abide, continue, dwell, endure, be present, remain, stand, tarry. Sojourn, not to depart, to continue to be present, to be held, kept continually. In reference to time, to continue to be, not to perish, to last, to endure. Of persons to survive, to live. To remain as one, not to become another or different. To wait for, to await one. Ik dacht, nou, ik begrijp één niet goed in de context van dit vers. Dicht bij u blijven, dan mag ik veel verwachten. En dat troostte me geweldig. Dus ik dacht, nou, dat wilde ik ook even delen. Hoe dat soms op de meest wonderlijke manieren. Maar mijn naam staat dus ook in de Bijbel. Dat vond ik ook mooi. Heel veel van jullie hebben Bijbelse namen. Ik helemaal niet. Groningse naam. Ik weet niet precies waar die vandaan komt. Goed, nou moet ik weer terugzoeken waar mijn preek gebleven is. Momentje hoor. Want uit mijn hoofd kan ik het nog niet. Preek. Ja, dat is die. Nou, we gaan weer even verder vanochtend met dat thema waar we het steeds over gehad hebben. Volg mij. Steeds alternerend handelingen, Marcus handelingen. En ik koppel even vandaag twee gedeeltes. Eén stukje uit Marcus en één stukje uit handelingen bij elkaar. In Marcus, daar staat op een gegeven moment in Marcus 8 dat Jezus zijn discipelen meeneemt naar Caesarea Philippi. En ik lees nu even niet een stukje uit Marcus voor, maar het parallelverhaaltje in Matthäus. Want dat is uitgebreider, er staan wat meer dingen bij. Maar even wat context. Sommigen van jullie weten dat al, denk ik, maar in Caesarea Philippi, dat is een bijzondere plek. In de zin dat daar een heel beroemd Romeins heiligdom zich bevond. En als je daar, ik heb foto's gezien en ik heb jullie die ook in het verleden wel eens laten zien. Als je daar op de rand van de berg staat en je kijkt zo naar beneden, dan kijk je op een, nu niet meer, maar toen stond daar een aantal Romeinse tempels en die stonden aan de ingang van een grot. En die grot, dat volgens de overlevering, daar woonde de god Pan. Ik weet niet of die pandemonium, zegt jullie dat woord wat? Of pandemie. Dat woordje, die woorden hebben met elkaar te maken. De god Pan is een god van wanorde, van chaos, van ellende, een hoop ellende. Maar die werd daar dan aanbeden in de zin van je moest hem tevreden houden. En op die plek wordt ook wel de poort van de hel genoemd. Die plek daar zat een hele diepe god en de Romeinen brachten daar offers om die god tevreden te stellen door zaken in die spelonk te gooien. En uit die spelonk vloeide water, het begin van de rivier. En als dat offer niet terugkwam met het water van de rivier, dan betekende dus dat het aangenomen was. En dan kwam het in orde. Zelfs mensenoffers werden daar gebracht, baby's. Maar op het moment dat dat terugspoelde, dan wist je, oh boy, niet geaanvaard. En het is letterlijk voor alles waar de godsdienst, dienst aan God voor staat. In het Hebreeuws, in het Joodse denken, in de Bijbelse denken, was dit letterlijk de poort van de hel. Dit is zo afschuwelijk, mensenoffers brengen en dan de god van de wanorde proberen tevreden te stellen. Nou, Jezus neemt ze dus mee naar die plek. En dan gebeurt dit. Ze kwamen in de buurt van de stad Caesarea Philippi. En daar, waarschijnlijk op die plek, kijkend naar beneden, achter hen zo, kijkend naar die grotten van Pan en pratend over die verschrikkelijke Romeinse cultus. Dan zegt Jezus, mannen, draai eens even om. Kijk mij eens even aan. Hij vraagt dan aan zijn leerlingen, wat zeggen de mensen over de mensenzoon? Wie ben ik volgens hen? En ze antwoorden, sommigen zeggen van u Johannes de Doper, dat u Johannes de Doper bent. Dus een soort reïncarnatie van Johannes de Doper. Anderen zeggen de profeet Elia, dus dat de profeet Elia teruggekomen zou zijn. Dat was ook aangekondigd in de boeken. Weer anderen zeggen Jeremia of een van de andere profeten. Maar Jezus zegt dan tegen hen, maar wie ben ik volgens jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan komt het beroemde antwoord van Simon Petrus. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, Simon Barjona, wat heerlijk voor je dat je dit begrijpt. Dat is de NBV. Want je weet dit niet doordat een mens je dit heeft laten weten, maar mijn hemelse Vader heeft het jou laten zien. En ik zeg je dat jij, Petrus, de steen bent en op deze rots zal mijn gemeente gebouwd worden en de machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. In de oude MBG-vertaling staat: de macht van het dodenrijk zal haar niet kunnen overweldigen. Ik bouw mijn kerk aan de poort van de hel en de macht van de hel zal haar niet kunnen overweldigen. En ik zal jullie de sleutels geven van het koninkrijk van God. En alles wat jullie op aarde binden, is gebonden in de geestelijke wereld. En alles wat jullie op aarde vrijmaken of vrijzetten, is vrijgemaakt in de geestelijke wereld. En hij verbood vervolgens zijn leerlingen om maar ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Blijf ik altijd een ingewikkelde vinden, dat Jezus dat steeds weer deed. Maar dat zei je zo, dat is nu even niet het onderwerp. Je ziet hier dus dat een aantal dingen gezegd worden door de Heer Jezus. Aan de ene kant in die confrontatie met de plek waar de demonie, de hel als het ware het onderwerp is. Want dat was het ook letterlijk, ook voor de Romeinen. Is de poort van de hel en we proberen dat tevreden te stellen, zodat we geen last hebben van die duisternis, van die wanorde die daar uit het leven probeert te bepalen. En vandaar die offers. En dan zegt Jezus twee dingen. Aan de ene kant zegt hij, ik bouw mijn kerk aan de poort van de hel. Dus met andere woorden, op de meest, de plek waarvan je zou zeggen, daar wil je helemaal niet komen, daar wil je helemaal niet zijn. Dus van zegt Jezus, daar bouw ik rustig mijn kerk, want die zullen haar niet overweldigen. Waarom niet? Omdat ik jullie de sleutels heb gegeven van het koninkrijk der hemelen, maar ook om die geestelijke wereld te binden of te los te maken. Te binden en te ontbinden wordt hier genoemd. Nou, even iets over die geestelijke wereld. Daar kun je heel veel over zeggen, maar ik weet niet of je daar wel eens in verdiept hebt, maar wij kennen de tastbare wereld. Als je mij een stomp geeft, dan raak je iets aan en dan hoor je iets. Auw. De tastbare wereld, de stoel waarop je zit enzovoort. We kennen een innerlijke wereld van onszelf. Een emotionele wereld, een denkwereld, een cognitieve wereld. En soms merken we iets van nog een andere dimensie. We noemen dat dan een bovennatuurlijke wereld. Het woord zegt het al, het is anders dan de natuurlijke, de tastbare wereld die we het beste kennen, denk ik allemaal. Ik in ieder geval. En over die bovennatuurlijke wereld schrijft de Bijbel veel. Ik weet niet of je dat ooit gerealiseerd hebt, maar er staat: God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Met andere woorden, die bovennatuurlijke wereld, die is heel belangrijk in de schepping, in het Bijbelverhaal. Want dat is de wereld van waaruit God deze natuurlijke wereld heeft voortgebracht, heeft geschapen, heeft tot aanschijn heeft gebracht. En in die bovennatuurlijke wereld, daar speelt er ook heel veel af. God is geest, God is daar. Jezus komt er vandaan en is er nu. De Heilige Geest is daar vandaan gekomen en vult ons nu, raakt ons nu, overtuigt ons nu, werkt in ons. Maar er zijn ook engelen. En ik weet niet wat je je daarbij voorstelt. Meestal worden engelen afgebeeld als wezens met vleugels die wit zijn enzovoort. Maar ik weet niet precies, ze kunnen op allerlei manieren afgebeeld worden. Ze zijn in ieder geval wezens die niet een lichaam hebben zoals jij en ik, kunnen zich wel manifesteren, zichtbaar maken als een lichaam. De engel Gabriel, die bij Maria verschijnt, die is zichtbaar voor haar als de man Gabriel die bij mij kwam, die zei. Maar ze wist ook dat het een engel was. Dus er was iets aan de hand, iets zichtbaar aan Gabriel, waardoor ze wist, dit is niet een man zoals Jozef. Dit is een verschijning van Gods dienaren. En er staat op een gegeven moment dat op meerdere plekken dat die engelen door God geschapen zijn om zijn wil te volvoeren. Dat is waar het over gaat. Ik vind het mooiste beeld daarvan de Jacobsladder. Als Jacob die droom heeft, hij ligt bij Bethel met zijn hoofd op een steen en geen wonder dat hij niet kan slapen, maar half kan slapen, denk ik dan. En dan 's nachts dan is er dat beeld, die droom, het visioen, hij ziet een ladder, een enorme trap die omhoog gaat en dan ziet hij de troon van God daarboven aan en dan ziet hij engelen omlaag komen vanuit de troon en omhoog gaan naar de troon. En dat is een prachtig beeld van wat de engelen doen. Zij gaan naar Gods troon en ze krijgen daar een opdracht van God en gaan om die wil van God te volvoeren. En ze keren terug om weer nieuwe opdracht te hebben. Je ziet ook dat de engelen, in Openbaringen lees je daar veel over, dat de engelen rondom de troon zijn om God te aanbidden. Dag en nacht. Eeuwig, gaat altijd maar door. Een deel van die engelen, beschrijft de Bijbel, onder andere in Openbaring, op een gegeven moment breekt er oorlog uit in de hemel, omdat een engel met de naam Lucifer, een engel die, Lucifer, en als je dat bekijkt in zijn oorspronkelijke betekenis, heeft te maken met het licht, die komt in opstand. En ergens in een van de Oude Testamentische profeten wordt beschreven waarom, omdat hij zich aan de Allerhoogste gelijk wil maken. Hoogmoed, hij wil niet meer dienen, hij wil heersen, leidt ertoe dat er oorlog uitbreekt in de hemel en dat Lucifer, dat de Satan, met 1/3 van de dienaren van God die zich bij zijn rebellie hadden aangesloten, uit de hemel op de aarde geworpen worden. En sindsdien is het oorlog op de aarde. En die oorlog is er al gaande van voor ons scheppingsverhaal. Als je kijkt op Genesis 1, dan zie je dat het eerste vers spreekt niet over het begin van de schepping, maar over het vervolg. In de beginnen nu schiep God de aarde. En de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag over de vloed. En dan begint de geest over de aarde te broeden en komt de eerste dag en schept God allerlei scheiding tussen dit en dat, tussen licht en duister, land en water enzovoort. Nou, die duisternis die over de vloed lag is denk ik ook een beeld van, het is een plek waar, waar iets aan de hand is. Er is de boze met al zijn trawanten is op die aarde gegooid uit de hemel. En dan komt God en dan is eigenlijk de Heilige Geest gaat doen, is op de plek waar zij zich, hun bolwerk, waar ze zich hebben kunnen terugtrekken, daar gaat God de invasie beginnen. Invasie is het, een invasie beginnen. En dan gaat God ook die plek innemen en een einde maken aan hun bestaan, zodat er uiteindelijk een einde komt aan het kwaad. Maar je ziet tegelijkertijd dat die oorlog bijna vanaf de eerste pagina's van de Bijbel uitbreekt. In Genesis 3 zie je dat de slang verschijnt. En er wordt ook over gezegd in Openbaringen, die engel die in opstand kwam, dat is de slang van het begin. Dat is de Satan die zich manifesteert om Gods plannen voortdurend te dwarsbomen en te vernietigen. En hij komt niet anders dan om, je kent het rijtje wel, te vernietigen en te roven en te stelen. Ja. Deze plek van de poort van de hel in Filippi Caesarea, die was denk ik voor de Joodse mensen een synoniem met dit hele verhaal, met deze werkelijkheid. Alles wat demonie is, dat kon je daar proeven, dat kon je daar beleven. Vandaar dat Jezus op die plek zegt, ik bouw mijn kerk middenin dat geheel. En daarmee doet Jezus precies hetzelfde als wat God in het begin al deed. In die woest en ledige duisternis die over de vloed lag, komt de Heilige Geest en die boert erover en die brengt scheiding tussen dag en nacht. En er zij licht op Gods woord. En de engelen helpen, de Gods engelen helpen. En dat plan dat gaat dus steeds maar verder en steeds verder door. En dit is een hele belangrijke volgende fase. Jezus zegt, nu komt de fase waarin de eindstrijd, waarbij de macht van die duisternis definitief gebroken gaat worden door mijn kerk. Ik vind een hele mooie tekst, ik heb hem even niet de referentie paraat, maar dat op een gegeven moment een van de apostelen zegt, dat God weldra de Satan onder uw voeten zal verpletteren. Is een zegenbede die. Nou, dat is waar Jezus mee bezig is. Daarom bouwt hij zijn kerk op die plek. Nou, hoe bouwt hij die kerk dan? Hoe zijn jij en ik betrokken in die strijd? En dan is er heel belangrijk iets om je te realiseren. De belijdenis van Petrus, daar begint het. Wat is de sleutel? Waar gaat het over in de kern van onze verhouding tot die poort van de hel, die duisternis, die invloed van de geestelijke wereld in een negatieve zin op het leven? Dat begint bij de belijdenis. U bent de Messias, de Zoon van de levende God. Dat is de rots waarop Gods kerk gebouwd wordt. Hij bouwt hem niet op zand, maar hij bouwt hem niet op van ik geloof dat er wel iets is. Nee, dat iets, dat bent u, Jezus, de Zoon van de levende God, gestorven, gekruisigd, gestorven, begraven en weer opgestaan. En u zittend aan de rechterhand van de Allerhoogste. En aan u is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Dat geloof ik en daar verbind ik mij aan. Dat is die belijdenis van Petrus. En met die belijdenis zegt Jezus, heb je de sleutel in handen. Dat weet je misschien wel, de katholieke kerk is dit vertaald als, Petrus is de kerk eigenlijk, is het fundament van de kerk, is de vader van de kerk geworden. En de papa's, de pausen, die zijn de opvolgers van Petrus, in de zin dat zij hebben de sleutel en jij niet. Je mag de paus vragen om te helpen en zijn helpers enzovoort, maar jij hebt de sleutel niet, dat heeft de paus. Nou, zo zitten wij er niet in. Ik heb hem en jij hebt hem. Als je die belijdenis van Petrus ook in je leven nabidt en naspreekt. Daar begint het. Nou, dan ga ik even een sprongetje maken naar Handelingen. In Handelingen, daar komen we een heel bijzonder verhaal tegen. In Handelingen 19. Daar zie je op een gegeven moment het verhaal van enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders. Die probeerden om kwade geesten uit te drijven door allerlei middelen, op allerlei manieren. En daar zie je dus, daar begint al een heel belangrijke duiding. Geestenbezweerders waren niet zomaar bezig met waarzeggerij of dat soort dingen. Nee, deze mannen die hadden de praktijk van het proberen mensen die onderdrukt werden door boze geesten vrij te krijgen van die onderdrukking, van die controle. En daar gebruikten ze allerlei middelen voor. Alles wat werkt, dat namen ze. Dat probeerden ze uit. En in dit verhaal staat dus, ze probeerden die kwade geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. En dan zeiden ze, ik bezweer je bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Het waren 7 zonen van Skefas, een Joodse hoge priester die dit deden. Maar dan gaat het verhaal helemaal mis. Gaat helemaal de verkeerde kant op, want er staat er dit. Maar de kwade geest gaf hun een antwoord en zei, Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord, maar wie zijn jullie? Dat is wel even een apart antwoord, hè? Jezus ken ik en van Paulus heb ik gehoord, maar jullie, wie zijn jullie eigenlijk? Waarom vraagt die boze geest dat? Blijkbaar is er in de hemelse gewesten, onder de machten die bij de duisternis horen, de demonische machten, een heel duidelijk besef van wat de verbondenheid van een persoon is met zijn of haar belijdenis van de naam van Jezus. En wat zij blijkbaar merken is, van Paulus heb ik gehoord dat een man is van Jezus, dat is een tegenstander van ons. Maar jullie naam, wie zijn jullie eigenlijk? Ik heb nog nooit iets van jullie gehoord. Nog geen enkele waarschuwing is door de verbindingslijnen naar ons toegekomen. Kijk uit, want dat is er ook een van Jezus. Daar kun je niet van winnen of zo. Nee, jullie zijn volgens mij helemaal geen probleem. En dat blijkt dan ook. De man die door de kwade geest bezeten was, sprong op en af en ging hen met zoveel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis moesten wegvluchten. En alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval dat hen met diep ontzag vervulde. En ze prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. Je ziet daar dus letterlijk, maar dan op zijn kop, wat Jezus zegt. De macht om op aarde te binden en te ontbinden. En dat in de hemel, in de hemelse sferen, in de geestelijke wereld ook dan effect zal hebben. Dus op het moment dat deze mannen proberen die duisternis vast te binden en hun werk te ontbinden, hen weg te sturen, de controle over deze mensen te verbreken, dan blijkt dat hun woorden en hun praktijk heeft geen enkele impact in de geestelijke wereld. Waarom? Vanwege de sleutel. En die sleutel, dat is de belijdenis van de naam van de Heer Jezus. Dat is dus niet, ik heb gehoord van, ik doe dit in de naam van de Jezus die Paulus predikt. Dat werkt alleen in de naam van de Jezus die ik dien. Wiens eigendom ik ben, aan wie ik mij heb overgegeven, die mij gekocht en betaald heeft door zijn eigen bloed. Daar gaat het over. Ietsje verderop lees je dan nog een prachtig stukje. Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie bedreven, maar die nu hun boekrollen hadden verzameld en publiekelijk verbranden. Toen de waarde daarvan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevierde het woord van God en vond steeds meer gehoor. Dit heeft dus een enorme impact. Ik denk dat die zonen van Skefas niet de eerste, de beste waren, dat die bekend waren en dat dit verhaal enorm rondging. En dat men zich dus realiseerde wat hier gebeurd was. En dus wat ik jullie nu uitleg, was door dit voorval ook aan deze mensen duidelijk geworden. En waarschijnlijk hebben de discipelen en de volgelingen van Jezus in Efeze daar flink bij geholpen om uit te leggen, ja, maar jongens, zo werkt het ook niet. Het gaat niet over, ik heb gehoord van in de naam van de Jezus die Paulus predikt. Het gaat over jouw relatie met Jezus. Over jouw overgave aan de Heer Jezus. Even terug naar Petrus met zijn belijdenis. Als je dan doorleest in dat stukje in Matteüs waar Petrus die prachtige belijdenis doet, dan is het daarna een heel pijnlijk moment. Je kent het denk ik wel. De Heer Jezus begint hen dan te leren dat de mensen zo veel zou lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden, verworpen zou worden. Dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid en toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar Jezus draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terug met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Dat is wel even shocking, vind ik. Dat is dus de volgende pericoop, hè? De volgende alinea. Nadat Jezus net gezegd heeft, jij hebt de sleutel van de kerk. Op dit fundament ga ik de kerk bouwen. Je hebt de macht om de boze te binden en om zijn werk te ontbinden op aarde. En vervolgens noemt Jezus hem Satan, ga achter mij. Jezus die legt het dan denk ik uit met de volgende zin. Hij riep de menigte samen met de leerlingen en zei, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. De sleutel van dat geloof gaat dus niet alleen maar op met je mond belijden en iets zeggen, als een waarheid, maar het gaat over het afleggen van het alternatief. Snap je wat ik dan bedoel? Het gaat over, het is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Recent heb ik me toch wel gerealiseerd. Ik was door een andere preek die ik moest houden over aan het bidden van hoe zit dat eigenlijk bij mij. En ik realiseerde me dat ik heb toch ook heel vaak in mijn leven die ik tegenkwam, gezien en gedacht, Heer, help. En vervolgens ging ik zitten om eens te bedenken hoe ik dat zou oplossen. En bedenk ik een plan. En ik realiseerde me in die houding, het wil niet zeggen dat dat plan zondig was of per se helemaal het verkeerde plan was, maar de houding van binnen was autonoom. Jezus mag mij helpen. En dat is iets anders dan mijn kruis op mij nemen. Jezus dat ik vraag, Jezus wilt u mij helpen, want ik heb een oplossing bedacht. Maar dat ik zeg, Jezus, hoe wilt u dat dit gaat? Ik wil even stil zijn bij u, ik wil wachten op u, ik wil luisteren naar uw Heilige Geest. Om te ontdekken, hoe ziet u deze zaak? Wat is wat u betreft het perspectief in de tastbare wereld en in de geestelijke wereld? En hoe moet ik hierop reageren? Ook al weet ik, heb ik een goed idee. Dan kan ik aan de Heer Jezus voorleggen. Mag ik een ideetje met u delen, Heer? Zo van, ik dacht misschien dit. Maar dan begrijp je het verschil in houding? Dat ik dan zeg van, maar ik ga toch niet aan de gang. Ik ga eerst wachten op u. Ik ga eerst luisteren naar u. Ik ga eerst even stil zijn bij u. Zolang als ik kan, hè? Want soms zit je midden in een situatie en moet je handelen. Dan heb je niet zoveel tijd om stil te zijn. Maar om dan even te zeggen, Heilige Geest, help, laat me zien, wat ziet u, hoe moet dit, is dit een goed idee? En dan te vragen om bevestiging, vragen om leiding. Dat is denk ik In de praktijk waar Jezus het over heeft. Het is niet in elke situatie zo dat ik op het moment dat ik merk van hé, hier is geestelijke strijd aan de hand, dat ik zomaar kan zeggen, oké, stop, wegwezen, eruit in Jezus' naam. De demon van dit of dat. Het is heel verstandig om in de praktijk te brengen dat ik er één van Jezus ben. En dat betekent dat wij het samen doen. Ik help hem. Hij helpt mij. Ik vraag aan hem, hoe ziet u het? Hij is degene die mij de genade en de autoriteit wil verlenen. Maar het is zijn naam die de autoriteit heeft. Het is zijn overwinning over de dood. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Snap je? Dus het is niet iets magisch van als jij die woorden maar uitspreekt, dan gebeurt het. Dan heb je als een toverspreuk heb je ineens allerlei invloed. Nee, het is de relatie met Jezus waar het over gaat. En het is mijn keuze om ondergeschikt te zijn aan hem. Om niet de baas te zijn in die dingen. Dan is er ook de ruimte dat op het moment dat je dingen uitspreekt en dingen komen niet meteen in beweging, dat ik me kan omdraaien naar de Heer Jezus en kan zeggen, Heer, ik heb gedaan wat ik dacht dat u bedoelde, maar heb ik het verkeerd verstaan? Of zijn ze gewoon ongehoorzaam? En in dat geval geef ik het graag door aan u. Die Romeinse hoofdman, ken je die nog? Die graag wil dat Jezus zijn knecht helpt. Jezus zegt, moet ik komen? Hij zegt, nee, hoeft niet. Als u maar een woord spreekt, dan is het al genoeg. Want ik ben ook een man onder gezag. En als ik tegen de een van mijn knechten zeg, doe dit, dan doet hij het. En als ik tegen mijn soldaten zeg, ga daar, dan gaan ze. Waarom? Omdat als ze niet gaan, dan draait hij zich om. En dan zegt hij tegen degene die boven hem staat, Caesar zelf waarschijnlijk op den duur, ik heb een probleempje met deze knecht. En dan, ja, voor je het weet, lig je dan voor de leeuwen. Dus begrijp je het verschil? Het gaat niet over, zoals die zonen van Skefas probeerden, een toverformule. Het gaat niet over, als ik die Bijbeltekst maar 100 keer citeer. Het gaat over een relatie waarin ik mij overgeef. Waarin jij je overgeeft aan de Heer Jezus. Waarin hij geëerd wordt als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat is het geloof waar Jezus het over heeft als hij Petrus prijst. En dat is ook het contrast met als Petrus de mist in gaat en daarna zegt, nee, dat zal geen zins gebeuren, Heer. Petrus spreekt voordat hij gevraagd heeft. En Petrus dacht, nee, dit kan geen goed idee zijn, zo moet het niet. En dan zegt Jezus, nee, als je die weg op gaat, dan hoor je bij de andere kant. Dan kun je niet anders verwachten dan dat de andere kant door je heen ellende kan veroorzaken, dat jij in de problemen komt. Buig nou, luister nou, ga zitten en onderwerp je. Het is denk ik de grootste kunst van het leven als christen. Om dat elke keer weer te doen. En dan tegelijkertijd te merken dat Jezus je vervolgens op je voeten zet. En zegt, oké, ga jij dit maar doen. Maak jij deze mensen vrij. Stuur jij die demon eruit. En blijf voortdurend ruggespraak houden. Ik heb niet voor niks de Heilige Geest met je meegestuurd. Hij zal je leiden, hij zal je inspireren. Hij laat je zien wat er aan de hand is. En dat is elke keer weer anders. Voor zover ik ervaring heb met bevrijding, met bidden voor mensen die gebonden waren, heb ik gemerkt dat heel vaak is er een rechtsgrond waarom mensen last hebben van gebondenheid. Een rechtsgrond, daarmee bedoelen we, mensen hebben er zelf voor gekozen om in bepaalde zonden te leven. En daardoor staat er een deur open. En je kunt duisternis dan wel proberen weg te sturen, maar heel vaak gaan ze niet, omdat ze zeggen van nee, ik zit hier terecht, ik ben gevraagd om hier te komen. En dat zelfbeschikkingsrecht van mensen is heilig in de schepping. Dus tenzij die persoon zelf zegt, dat heb ik niet goed gedaan, Heer God, wilt u mij vergeven, dat spijt mij, wilt u mij schoonwassen door het bloed, door uw bloed, Jezus, is die rechtsgrond daar en krijg je dat niet weg. Dus op het moment dat je dan bevrijding wil uitspreken, dan zul je merken dat lukt niet zo goed. Dan vraag aan de Heilige Geest, Heer, is er een rechtsgrond? En dan kan de Heilige Geest laten zien. En ik heb ook gemerkt dat soms hebben mensen dan niet eens krijgen niet de gelegenheid van de duisternis om uit te leggen en uit te spreken dat ze zich daarvan willen bekeren. Dan moet je opnieuw bidden voor een stukje vrijheid en ruimte, zodat die mensen zelf kunnen spreken en kunnen kiezen, ik beleid dit en ik neem hier afstand van. Goed, Is het een beetje helder? Dus wat is de sleutel? Sorry? De naam van Jezus en de relatie met Jezus. De sleutel heeft, dat is een mooie sleutel met twee kanten. Heeft profiel aan twee kanten. Het is niet alleen de belijdenis van Jezus is de Zoon van God. Die alle macht heeft in de hemel en op aarde en ik geloof in hem. Het is ook de onderwerping aan zijn heerschappij. Over die twee dingen gaat het. Maar daarmee heb je de sleutel die heel ver gaat. En kan de Heer door jou heen op plekken waar je het nooit verwacht. Dat vond ik zo mooi in die getuigenissen. Anne G. zei, ik had totaal onverwacht. De Heer breekt door. En je gebed was de sleutel, denk ik. En dat heeft allemaal hiermee te maken. De Heer breekt door op plekken waar je het niet verwacht. Zelfs voor de poort van de hel. Amen. Goed. Zullen we bidden? Jullie mogen even gaan staan, dan...